Van harte welkom. We hopen dat u door het luisteren naar deze dienst wordt aangeraakt en bemoedigd. Of u nu thuis bent of onderweg, in een ziekenhuis of op vakantie. We wensen u een goede dienst toe.
Gemeente, deze eerste Adventszondag wil ik met u lezen uit Lucas. En dat blijven we volhouden tot en met de kerst. Elke keer een stukje. Maar we beginnen nu met Lucas 1. De geschiedenis van Zacharias. Het is een bekend verhaal. Vanaf vers 5 wil ik lezen tot 25. In de dagen van Herodes, de koning van Judea, was er een priester van de afdeling van Abia, van wie de naam Zacharias was, en zijn vrouw behoorde tot de dochters van Aaron, en haar naam was Elisabeth. Zij waren beide rechtvaardig voor God en wandelden onberispelijk volgens alle geboden en verordeningen van de Heer. En ze hadden geen kind, omdat Elisabeth onvruchtbaar was en zij beiden op hoge leeftijd gekomen waren. En terwijl hij het priesterambt bediende voor God en toen het de beurt van zijn afdeling was, gebeurde het dat hij volgens de gewoonte van de priesterdienst door loting werd aangewezen om de tempel van de Heere binnen te gaan en het reukwerfoffer te brengen. En heel de menigte van het volk was buiten aan het bidden op het uur van het reukoffer. En er verscheen aan hem een engel van de Heere die aan de rechterzijde van het reukaltaar stond. En toen Zacharias hem zag, raakte hij in verwarring en vrees overviel hem. Maar de engel zei tegen hem: wees niet bevreesd, Zacharias, want uw gebed is verhoord. En uw vrouw Elisabeth zal u een zoon baren en u zult hem de naam Johannes geven. En er zal blijdschap en vreugde voor u zijn en velen zullen zich over zijn geboorte verblijden. Want hij zal groot zijn voor de Here en geen wijn en sterke drank zal hij drinken. En hij zal al van de moederschoot af met de Heilige Geest vervuld worden. En hij zal velen van de Israëlieten bekeren tot de Here hun God. En hij zal voor hem uitgaan in de geest en de kracht van Elia, om het hart van de vaderen te bekeren tot de kinderen en de ongehoorzamen tot de bedachtzaamheid van de rechtvaardigen, om voor de Here een toegerust volk gereed te maken. En Zacharias zei tegen de engel: hoe zal ik dat weten? Want ik ben oud en mijn vrouw is op hoge leeftijd gekomen. En de engel antwoordde en zei tegen hem: ik ben Gabriël, die voor God sta. En ik ben uitgezonden om tot u te spreken en u deze dingen te verkondigen. En zie, u zult zwijgen en niet kunnen spreken tot op de dag dat deze dingen gebeurd zijn, omdat u mijn woorden niet geloofd hebt, die vervuld zullen worden op hun tijd. En het volk stond te wachten op Zacharias en ze waren verwonderd dat hij zo lang in de tempel bleef. En toen hij naar buiten kwam, kon hij niet tot hen spreken. En zij begrepen dat hij een verschijning in de tempel gezien had. Hij wenkte hun toe en bleef stom. En het gebeurde toen de dagen van zijn dienstwerk voorbij waren, dat hij naar zijn huis ging. En ja, die dagen werd zijn vrouw Elisabeth zwanger. En zij verborg zich 5 maanden en zei: zo heeft de Heere voor mij gedaan in de dagen waarin hij acht op mij geslagen heeft, om mijn smaad onder de mensen weg te nemen. Tot zover de lezing van de woorden van onze God. Zalig die te horen en daar ook mee te leven. Onze tekst voor, het gaat een beetje over Zacharias. De geschiedenis is natuurlijk overbekend, maar focus op zijn ongeloof. In vers 20, dat onderstreep ik: u zult zwijgen en niet kunnen spreken tot op de dag dat deze dingen gebeurd zijn, omdat u mijn woorden niet geloofd hebt, die vervuld zullen worden op hun tijd. Nou, het thema voor deze dienst is eigenlijk ongelovig verwachten. Ongelovig verwachten. Leek mij een mooi begin voor de adventstijd. We zien eigenlijk Zacharias een beetje, dat is zijn leven. Het was een buitengewoon gelovige man. Hij was op de weg, gelovig op weg. Maar we zien hem ook door het ijs zakken. Hij gelooft niet meer. Maar dan zien we toch dat het ondanks dat advent wordt. Dat hij toch, ja, zijn vrouw raakt wel in verwachting, om het zo maar even te zeggen. Ongelovig verwachten. Gelovig op weg, door het ijs gezakt. Gemeente, jullie kennen die uitspraak misschien wel. Dat zei mijn moeder vroeger. Als iets te mooi is om waar te zijn, is het het ook niet. Ja? Ik herinner me dat ik ooit, jaren geleden, kregen wij van Lecturama, en de oudere mensen onder ons weten dat nog wel, kregen we zo'n envelop in de deur, die heeft 50.000 euro gewonnen. Gulden nog, toen tijd. Nou, wij de kleine lettertjes lezen en nergens te ontdekken, dan je had het al binnen, hè? Ja, toen ging de uitspraak als iets te mooi is om waar te wezen, is het het ook niet wel heel erg op. Hè? Het was natuurlijk niet zo. Maar, adventstijd, als iets te mooi is om waar te wezen, is het het niet of wordt het het ook niet? Misschien is advent wel het leren geloven in de dingen die ongelofelijk zijn in zichzelf. Die te mooi zijn om waar te zijn. Dat je daarop leert hopen en die toch gaat verwachten. Zacharias was overigens meer van het eerste soort. Als het te mooi om waar te wezen is, zal het ook wel niet waar zijn. Zo was hij trouwens niet begonnen, want dat was ook ons eerste punt. Hij was wel heel bijzonder. Zo begint de geschiedenis ook een beetje in vers 5. In de dagen van Herodes, de koning van Judea, was er een priester. Er was eens een priester, zo zou je zo kunnen beginnen. Het was niet een hele bekende persoon. Het was zomaar een van de velen priesters die er woonden rondom Jeruzalem en die bij toerbeurt hun dienstwerk in de tempel deden en de offers mochten brengen. Er was eens een priester. Hij had trouwens wel een hele bijzondere naam, Zacharias. De Heere gedenkt. De Heer denkt aan zijn verbond. Dat was zijn naam. Hij was ook nog getrouwd met een hele bijzondere vrouw. Veel mensen gelukkig hebben bijzondere vrouwen. Hè? Maar Zacharias ook. En die bijzondere vrouw had ook een bijzondere naam, Elisabeth. God is trouw. Hoe kun je het uitzoeken? Hè? De Heere gedenkt en God is trouw. Bijzondere mensen. Beide priesters, dat hoefde niet. Als priester mocht je met iedereen trouwen, maar het was wel een zeer grote eer als je vrouw ook uit een priestergeslacht was. Dan was je eigenlijk al bijzonder. En zij vreesde God. En dat staat iets heel moois van hen in dat zesde vers. Ze waren beide rechtvaardig voor God. En wandelden onberispelijk volgens de geboden van de Here. Lucas legt daar wel een beetje nadruk op. En dat is gelijk eigenlijk, als je er heel eerlijk in bent, wel een beetje een spiegel, ook voor ons. Ze leefden niet alleen netjes in de ogen van de mensen. Dat is echt wel bedoeld hier in de tekst, dat er staat van, dat deden ze voor God. Zij waren van harte, leefden zij en wandelden ze voor Gods aangezicht. En er staat eigenlijk een vorm van wandelen, leven, dat voortdurend en standvastig betekent. Nou, dat vind ik best een spiegel, hoor. Een beetje op de weg gaan, zo nu en dan, maar een beetje zo vrij. Dat past ons beter dan die standvastigheid van Zacharias en Elisabeth. Ze zijn echt wel op de goede weg. En tegelijkertijd, hoewel zij op de goede weg zijn, vertelt de Bijbel ons dat zij een diep verdriet met zich meedragen. Beiden waren rechtvaardig en zij hadden geen kind. Nou, als je zelf kinderen hebt gekregen, zoals wij, dan kun je maar niet of nauwelijks voorstellen wat het betekent om geen kinderen te hebben en daarna wel naar te verlangen en erom te bidden. Hoe diep dat verdriet dan is. Waarbij het in Israël ook nog eens een keer was dat je dan ook nog een schande was. Zo van, ja, oh, je hebt geen kinderen, dat zal wel iets zijn in jouw leven waardoor je iets, je hebt wel iets misgedaan. Je hebt vast in het verborgen gezondigd. Nou, vandaar dat Lucas zo de nadruk op legt dat ze dat nou niet hadden gedaan, dat zij oprecht waren voor God. En toch hadden ze geen kind. Maar hoe vaak zou het misschien bij Elisabeth zijn bovengekomen in haar gedachten dat God hen toch niet zegende, omdat er in hun leven dingen verkeerd waren. Dat vind ik ook wel herkenbaar, u misschien ook wel. Dat diepe verdriet, dat je iets in je leven met je meedraagt, waarbij je vragen hebt waarom dat je is overkomen. Een diep verdriet dat met je meegaat, ondanks dat je er zo naar verlangt en om bidt, dat het anders wordt in je leven en toch niet zo is. Misschien zelf wel, omdat je geen kinderen hebt. Of dat je worstelt met relaties die stuk gelopen zijn. Onherstelbaar misschien wel. Waar je mee worstelt. Met al die dingen die in je leven kunnen gebeuren. Dat hadden Zacharias en Elisabeth ook. Ondanks dat zij op een gelovige manier in het leven stonden, gebeurde het hen toch. En droegen zij dat jaar in jaar uit in hun leven met zich mee. Een gelovig mens. Ondanks dat verdriet zou je misschien ook wel graag zou willen zijn als zij. Van harte levend in de dienst van God staan. De dingen doen waartoe je geroepen bent. En dan van harte je leven richten op God en op zijn weg. Daar hoef je natuurlijk niet oud voor te zijn als Zacharias en Elisabeth. Dat kan altijd in je leven zo zijn. Hè? Dat je ernaar verlangt om Gods weg te gaan. Dat je ernaar verlangt om als Zacharias te zijn. En als Elisabeth. Ja, en dan is het wel heel bijzonder wat Lucas in deze geschiedenis nu gaat vertellen. De verwachtingen zijn nu van mij, als je dat de eerste keer zou lezen, denk je, nou, nu hebben we iemand die gaat straight door, hè? Daar gaat het natuurlijk niet mis. En al helemaal niet op die bijzondere moment toen hij in dienst van God in de tempel was. Er waren allerlei orders, want er waren heel veel priesters, je kwam niet altijd aan de beurt. Maar regelmatig kwam de groep waar Zacharias bij hoorde aan de beurt. Dan moest hij naar de tempel. Er moesten allerlei dingen in de tempel gedaan worden. En een van de dingen, dat was heel bijzonder, dan mocht je als priester het heilige van de tempel binnengaan en op het reukofferaltaar reukoffer offeren. En als dan de rook naar boven steeg, was dat een teken van de gebeden van Israël die opsteeg tot de God van het verbond. Een heel mooi moment natuurlijk, als je dat als priester mocht meemaken. En dan stonden de mensen buiten en die baden dan. Nou, dat doet Zacharias ook, die gaat die tempel binnen, is allemaal goud, wat blinkt. Het is prachtig, mooi. En hij brengt het offer en je krijgt echt de indruk dat het zo gegaan is. Die rook stijgt omhoog en die verdampt en dan staat er ineens een engel. De rook trekt op. En in plaats van het gebruikelijke is er de engel. En dan valt vrees op hem. Hij wordt er diep door geraakt en ons een stuk gebracht, letterlijk. Hij schrikt. Een engel. Hij herkent hem wel gelijk als een engel. En hij gelooft ook direct dat het zeer bijzonder is. Maar nog bijzonder is het wat de engel gaat zeggen. Van de rechterkant van het altaar. Je zou kunnen zeggen in Bijbelse woorden, van de goede kant van het altaar. Daar waar het heil verkondigd wordt. Daar staat die engel. En die gaat spreken. Vrees niet. Wees niet bevreesd, Zacharias. Uw gebed is verhoord. Uw vrouw Elisabeth zal een kind krijgen. Een zoon. Hij gaat er nog veel meer over zeggen, ik kom er straks ook heel even op terug. Maar dat is eigenlijk het meest Overweldigende, uw gebeden zijn verhoord. Zou Zacharias dan nog steeds gebeden hebben om een kind? Nou, natuurlijk niet. Dat blijkt wel uit het antwoord dat hij straks aan de engel geeft. Daar geloofden ze natuurlijk al lang niet meer in. Ze hadden dat die pijn in hun leven, hadden ze opgeborgen. Ze droegen het wel, maar ze geloofden niet meer dat dat veranderen kon. Ze waren immers nu oud en ze hadden het nu wel ontdekt dat Elisabeth onvruchtbaar was en geen kinderen kon krijgen. Ik denk niet dat ze nog gebeden hebben over de komst van een kind. Waar hebben ze dan om gebeden? Om de komst van het Rijk van God misschien? Dat de Messias nu zou komen en hij in Israël zijn koninkrijk zou stichten en de Romeinen zou verjagen en het heil zou brengen in Israël? Zeker wel. In elk geval zal dat de kern geweest zijn van de gebeden van de mensen die naar de tempel gingen. Dat God zou verschijnen in Israël. Dat hij zijn kracht zou laten zien. Dat hij zijn koninkrijk zou komen. Dat gebed zal hij zeker gebeden hebben. En de engel zegt, uw gebeden zijn verhoord. Misschien ook wel die oude gebeden. Die gebeden van vroeger. Die ze nu niet meer baden. Omdat ze zich erbij neergelegd hadden. Dat zegt de engel, die gebeden die zijn verhoord van vroeger. Maar de gebeden van nu, zo kun je het ook lezen, de gebeden van nu om de komst van het Rijk, ja die ook. Want u zult een zoon krijgen en juist die zal het begin zijn van dat Rijk. Nu gaat het beginnen. Hij zal grote dingen in Israël doen. Hij zal blijdschap geven aan jullie. Want jullie gebed om een kind, dat oude gebed, is toch verhoord. En hij zal groot zijn en blijdschap brengen aan heel Israël. Want hij zal zijn het begin van het nieuwe Rijk, van de komst van de Messias. Hij zal voor hem uitgaan. Dat zegt de engel. Hij zal vreugde brengen. Geweldig toch? Sta je daar in de tempel, bij dat reukaltaar, dat wijst op de gebeden die opstijgen naar God, de God van het verbond, een God die hoort. En dan hoort die God in de hemel zijn de gebeden en hij zendt zijn engel op een plaats in het heiligdom. Dan kan het niet anders. Dan moet je het wel geloven. Dat denk ik ook wel eens. Hè? Denkt u misschien ook wel eens. Want je twijfelt en denk je, nou, als je nou zoiets... Ja, dan is het klip en klaar. Dan hoef je niet meer te twijfelen natuurlijk. Dan weet je het zeker. Dan weet je zeker dat God tot u gesproken heeft. Die goede gelovige man die heel zijn leven gegaan was in de weg van God. Die zijn gebeden had. Die gehoopt en verwacht had. Die zijn dienstwerk in de tempel deed met overtuiging en van harte. Die man waar we allemaal op zouden willen lijken. Die man die zakt door het ijs. Dat kan niet. Dit is onmogelijk. We zijn oud. Kan niet waar zijn. Elisabeth is overtuigd. Zij is er zeker van. Ze is onvruchtbaar. En wij zijn oud geworden. Wij kunnen geen kinderen meer krijgen. De feiten liegen niet. De feiten liegen niet. Dit is te mooi om waar te zijn. Het kan ook niet. Daarom. Het zal ook niet gebeuren. Nou ja, misschien herkende je niet in Zacharias de gelovige. Dat je denkt van ja, daar had ik wel heel graag op willen lijken, maar dat is bij mij niet. Maar herken je je misschien wel gemakkelijk in Zacharias de ongelovige? Misschien bent u of jij ook wel zo'n door het ijs gezakte gelovige. Omdat de feiten niet liegen. Misschien heb je hartstochtelijk gebeden om de zegen van God over de gemeente, dat die zou groeien en bloeien. En ja, maar de feiten. Het is wel heel ingewikkeld om te denken dat het nu allemaal nog wel beter gaat worden in deze wereld. Hè? Moet je wel echt gebeden voor je kinderen. En in plaats dat je ze dichter bij God ziet komen, zie je ze verder bij God vandaan raken. Misschien hartstochtelijk gebeden om tekenen van Gods aanwezigheid in je leven. Dat je moed en houvast geeft. Dat je tegen dingen aan bent gelopen. Je goede voornemens die je telkens hebt gehad. En de tijd komt er alweer aan, hè, dat we ze weer moeten hebben. En dan ja, het eind van het jaar heb je het er niet over natuurlijk. Hè. Dat moet ik pas in januari zeggen. Hè. Ja, want intussen zijn ze natuurlijk allemaal weer weggezakt en misgegaan. Ondanks het feit dat je er misschien wel om had gebeden. En al die beloften van God waar je mee vertrouwd bent en waar je mee groot geworden bent, dat zijn eigenlijk nauwelijks meer beloften, maar vage wensen, vrome wensen, die het niet houden tegen de hardheid van de feiten van dit leven. En door het ijsgezakte gelovige, die het met de beloften van God, die misschien opnieuw klinken, toch niet kan doen. Omdat je de feiten, de hardheid van het bestaan, daarvoor in de weg zit. En dan wil je nog wel, maar je kan niet meer. En ik vind het wel heel bijzonder dat als Lucas zijn Advents-evangelie gaat vertellen over de komst van de Heer Jezus, dat hij nou bij een man begint die het niet geloven kan. En ik denk dat hij dat nou heel speciaal doet. Want hij schrijft zijn brief voor iemand die uit de heidenwereld komt. Ik heb het niet gelezen, maar het staat in de eerste vers, 5 versen. Hij zegt, jullie hebben al heel veel gehoord, maar ik heb het nog eens een keer goed op een rijtje gezet, zodat er volkomen zekerheid zal ontstaan over de dingen die gekomen gaan. En jij het ook van harte kunt geloven. En dat evangelie van Advent is niet een evangelie van goedgelovige mensen, die alles geloven wat in de post binnenkomt. Het Advents-evangelie begint eigenlijk te zeggen, want het is ook voor jou, misschien wel juist voor jou, als je je een beetje herkent in Zacharias en ook zo'n door het ijs gezakte gelovige bent die het niet in handen kan houden. Daar gaat de engel het nu over hebben. En dat zijn woorden die ik denk ook voor ons echt van enorme betekenis zijn. Want het gaat toch Advent worden. Toch wel. Het wordt een heel bijzonder Advent. Want als Zacharias zijn ongeloof heeft uitgesproken en zijn twijfel, dat hij echt niet kan zien zitten dat de feiten gelogenstraft gaan worden, dan zegt de engel, antwoord hem, vers 19, en zei tegen hem, hoe kan dit nu? Ik ben Gabriel. Ik ben niet de eerste, de beste, die tot je is gekomen. Ik ben degene die voor God staat, naast God. Ik ben dichterbij, kun je niet komen. En van dat hele dichtbij ben ik ver naar beneden gekomen om tegen jou te spreken. Ik ben uitgezonden, heel speciaal, om tot u te spreken en dit tegen je te zeggen. Dus je ongeloof en die twijfel en die feiten die jij naar boven haalt, die verontschuldigen u niet, Zacharias. Vrouwtje, je hebt je hele leven het verhaal van Abraham verteld aan de kinderen. Die oud was en kinderen kreeg. En nu zeg ik hetzelfde tegen jou en nu staat het verhaal er niet meer. Dat kan natuurlijk niet. Het is niet van gisteren. Het is van alle tijden dat God zijn trouw en zijn woord gestand doet. En dan kan jij niet meer spreken, zegt hij tegen hem. Je zult zwijgen en niet kunnen spreken totdat het zal gebeurd zijn. Je kunt niet spreken. En het begint gelijk, vertelt Lucas. Het houdt gelijk op. Klaar. Op gezag van de engel kan hij niet meer spreken. En begint het getop. Met een schrijfplankje, briefjes, om thuis aan Elisabeth te vertellen wat er gebeurd is en de dingen die zijn geschied. Je zult zwijgen en niet kunnen spreken. Ongeloof maakt stom. Zonde maakt stom. Dat lees je ook al op Psalm 51, hè? Op Psalm, nou, de zonde met Batsheba, als David zingt, hè? Reinig mijn hart, hè? Verlos mij van mijn bloedschulden en open mijn lippen. Zonde, ongeloof, maakt stom. In elk geval stom, als het gaat over de dingen van God. En over de beloften die hij heeft gegeven. En over zijn koninkrijk dat aanstaande is. Het is eigenlijk geen wonder wat er gebeurt, hè? Dat Zacharias niks meer te zeggen heeft. Als hij nu nog een heel verhaal had gehad, was geen vreemde geweest. Ja. Het is veelzeggend. Als wij ongelovig zijn en twijfelen, toch zo vaak zoveel te zeggen hebben. En zijn vrouw werd zwanger. Daar eindigt het mee. Ja, ook wel mooi tussen haakjes. Zacharias en Elisabeth zijn natuurlijk niet met elkaar naar bed gegaan omdat de engel dat gezegd had. Nee, omdat ze van elkaar hielden. Dat is wel mooi eigenlijk. Oude mensen, dat we ook van elkaar houden. En zoeken naar intimiteit. Maar wat wel bijzonder is, is niet dat, het is dit. Dat God hun samenkomen heeft gezegend. En zij is zwanger geworden. En die woorden van Elisabeth zijn geweldig. De Heere heeft naar mij omgezien. Hij heeft acht op mij geslagen. Mijn schande weggenomen. En ze verbergt zich, zodat de mensen niet over haar zouden roddelen. Want zij wilde het kostbare geheim als een geheim met Zacharias delen. Ja, het ongeloof van, dat is mooi. Dat is heel bijzonder natuurlijk ook wat Zacharias, wat Lucas ons wil vertellen. Dat ongeloof en die twijfel van Zacharias staat de komst van het Rijk van God en van de Messias dus niet in de weg. Hij gaat door. En vanaf het moment, dat kun je je toch wel voorstellen. Ik weet niet of bij Zacharias die eerste adventsverwachting al bij hem boven kwam toen die engel was uitgepraat en hij niet meer spreken kon. Maar als het toen niet was, was het zeker toen hij zag dat zijn vrouw in verwachting was. Dat hij toen daadwerkelijk in de hoop is gaan leven dat het kind geboren zou worden. En dat dit kind ook het begin zou inluiden van de komst van het Messiaanse Rijk. Grote verwachting is in deze zwijgende, ongelovige Zacharias gekomen. Dat zou ons ook hoop kunnen geven in de tijd van Advent. Ongelovige, door het ijs gezakte gelovige misschien wel. Nou, ik ben Gabriel niet, ik heet Jan. Nee. Het is niet zo dat de overtuiging in uw leven naar boven kan komen door mij. Maar misschien wel door dit verhaal. Dit verhaal waarin je jezelf aan kunt verbinden. Omdat je je verlangde, zoals Zacharias en Elisabeth te zijn misschien wel. Of omdat je zo herkent in je leven hoe je verwachtingen over de toekomst, het koninkrijk van God en het leven om je heen, in jezelf, je kinderen, je familie, in deze wereld, hoe deze verwachtingen gelogenstraft worden door de feiten waar je tegenaan bent gelopen. Of omdat je worstelt met het feit dat je die pijn in je leven, die misschien wel diep verborgen hebt, en al je gebeden zo onverhoord zijn gebleven, en je niet meer kan geloven dat God daarin doet, dan wekt dit verhaal ons verlangen op. Onze verwachting op. Dat er een God in de hemel is die de gebeden van mensen hoort. Die de pijn en het verdriet en het verborgen leed van mensen kent. Die ons wanhopig zoeken en worstelen met de feiten best wel weet. Daar zijn zegen niet over geeft, zo van, oh ja, dat is wel goed. Maar dan elke keer weer door zijn woorden van oudsher in ons midden komt om de verwachting weer te wekken. De verwachting dat onze gebeden niet ijdel zijn. Dat onze hoop op God niet te vergeef zal zijn. Dat dat koninkrijk wat hij beloofd heeft zal komen. En weet je wat kerst dan eigenlijk tegen ons wil zeggen? En dat gaat ook gebeuren, het begin is er al. Zoals in Zacharia's hart zeker de hoop en de verwachting is gaan leven, toen hij zag dat de eerste tekenen er waren dat zijn vrouw in verwachting was, zo zijn wij ook in verwachting. De tekenen liegen niet. De feiten bespreken, maar het verhaal van de Bijbel vertelt ons, het koninkrijk is wel begonnen. Jezus is aanstaande. Hij is gekomen en hij komt weer. God zelf zal zijn belofte vervullen. Hij zal zijn rijk doen komen. Komt dan alles goed? Dan wordt niet al onze pijn geheeld. Niet elke kinderloze ouder krijgt een kind. Maar we worden allemaal wel deel van die onverbrekelijke gemeenschap, die familie van Jezus Christus. We hebben broers en zusters, geestelijke zonen en dochteren. Een gemeenschap die op weg is naar de toekomst van Hem. Dat is zeker. En die verwachting mogen ook ongelovigen, zoals wij, gaan koesteren. Dan wordt het prachtig Advent 2020. Amen.
Bedankt voor het luisteren naar deze dienst. Heeft u vragen of wilt u doorpraten? Dat kan. Kijk gerust eens rond op onze website voor meer informatie.